Ja, Bram, jij was nog even iets aan het opzoeken, ja. Maar we zijn begonnen. We zitten hier in Ushua.
Ja.
Vanochtend.
Met een eclair.
Een eclair van een broodje van eigenlijk.
Niet gesponsord.
Niet gesponsord. Kunt u ook op zondagochtend niet halen.
Nee.
Mocht u in Groningen
inderdaad.
Daar is geen verandering. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
Jij bent weer door je vrienden van de JOVD gecontact afgelopen week.
Ja, ik was op vakantie en toen kreeg ik opeens een appje van de JOVD. Nou. Ik had al een hele vervelende vakantie. Maar krijg je ook dat nog?
Maar
zij zeiden, zij zeggen heel duidelijk, ja, die stikstofmaatregelen die Johan Remkes heeft voorgesteld, die moeten we gewoon uit gaan voeren. We zijn het helemaal niet mee eens dat de VVD daar nu opnieuw over in gesprek gaat. Ja, en los daarvan is het natuurlijk een soort van avondvierdaagse die de regering of het parlement, ja, de regering op dit moment aan het doen is. Elke avond wordt er weer gekletst om het lijk maar te reanimeren. Maar ja. Misschien moeten we daar eens even met Michiel Suiker, dat is de voorzitter van de JOVD, over praten.
Ik verdiepte me deze week in één keer in de Zeespiegel. Er was een rapport van Deltares, dat is een onderzoeksbureau naar grond en water. En dat was maar weer zo'n alarmerend rapport over klimaatverandering en wat dat betekent voor Nederland. En ik moet zeggen, ik was niet zo in Zeespiegel thuis.
Nee, je was niet zo bezig met het NAP.
Nee, maar het was... Ja, en interessant is dat daarna helemaal weer zo'n discussie ontstaat over of dat bureau wel onafhankelijk is of het wel echt zo is en zo. Dus we blijven maar voor een deel ook ontkennen dat dit nogal dreigende teksten zijn. En de conclusie van dat rapport is eigenlijk dat als we doorgaan op deze manier en de aarde warmt 2 graden op aan het einde van deze eeuw en we zijn lekker op weg om dat toch lekker te gaan halen, Nederland niet meer bestaat in de periode, tenminste zoals het nu bestaat, ergens tussen 2150 en 2300. Dan zullen grote delen van Nederland gewoon ondergelopen zijn. Ja. Door smeltende kletsjes en dergelijke. Ik wil er iets meer over weten, want ik leg het nu, denk ik, beroerd uit. Dus we gaan bellen met Ernst-Jan Kuiper. Hij is klimaatwetenschapper en hij is ook glasioloog. Dat is een mooi woord.
Ja, je had geoefend, hè, voor
ja, zeker. En dat betekent dat je veel weet van gletsjers.
Ja.
En een vriend van de show gaan we weer bellen. Bart Plaatje.
Ja, want die stakingen, Die blijken toch te werken. En we gaan ook even aan hem vragen, hoe zit het nou bij de landen om ons heen?
Ja.
Waarom werkt dat nou zo goed en waarom werkt het waar wel en waar niet?
Ja, heel goed.
Even inchecken met de staking. Ja, en Eddie Oethoen, gaat weer echt op belangrijke dingen af. Het RTV Noord busje en VW busje, dat gaat nu toch... Ja. Eindelijk stoppen met door de provincie rijden. Of in ieder geval dit busje.
Dit busje, er komt een nieuw busje.
Precies, er komt een nieuw busje. En daar gaat afscheid van genomen worden. Nou, en... Dat belooft een feestje te worden. Eddie Oethoen gaat er vast even sfeer proeven. Ik heb er heel erg veel zin in.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. Mm. We zullen duurzamer moeten.
De linkse mannen lossen het op.
Het is de natste januari sinds 1948.
De linkse mannen lossen het op.
Eerst een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
Hey, we've got a problem here.
Ja, Bram, we hebben een soort van een nieuw segment, lijkt het wel. Hè? Jij neemt een fragment mee. Vertel.
Nou ja, ik wilde het ook vandaag graag hebben over de nieuwe toeslagaffaire die deze week publiek werd gemaakt.
Ja.
10.000
een soort van The Fast and Furious, maar dan
deel zoveel, maar 10.000 gezinnen hebben onder de armoedegrens moeten leven omdat ze geen huur- en zorgtoeslag bijvoorbeeld kregen waar ze wel recht op hadden. Ik vroeg daar Welmoed Vlieger voor of ze tijd had om bij ons erover te praten. Zij hoort bij Pieter Omtzigt. Die kon niet. Die zei, Pieter wil wel, maar Pieter kon er dan ook niet. Maar ik heb gisteren wel met Pieter Omtzigt geappt, terwijl hij in de trein zat. En hij zei van, want gisteren was een commissievergadering hierover. Daar is hij 6 minuten aan het woord geweest.
Ja.
Hij zegt, laat dat maar horen. Want ik merk ook wel dat mensen wel hebben gelezen dat dit is, maar eigenlijk nog niet zo goed van de hoed in de rand weten. Terwijl het weer het zoveelste grote schandaal is als het gaat over toeslagen en belastingen en dergelijke en ons sociale stelsel. Dus ik dacht van, weet je wat, we gaan het gewoon eens integraal laten horen. 6 minuten Pieter Omtzigt, waarin hij uitlegt dat er weer een nieuw schandaal eigenlijk nu is. En iedereen laat het weer opnieuw gebeuren.
Heeft de heer Omtzigt.
Dank u wel, voorzitter. Dank u. Het regeerakkoord stelt, we nemen maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 4 jaar tijd te halveren. Als dan blijkt dat er 10.000 gezinnen zijn die onder het bestaansminimum zitten, dat kan overigens met en zonder kinderen zijn, dit zijn allemaal gezinnen met 2 ouders, dan lijkt dat ongeveer de eerste groep die je zou willen aanpakken als je die letter van het regeerakkoord ook maar half serieus neemt. En wat het ergste hier is, is dat het probleem 7 jaar bekend is. En dit lijkt heel erg op het toeslagenschandaal. De ombudsman waarschuwde, de rechter deed uitspraken, de rechters stuurden een buikpijndossier hier naartoe. Daar zat hij in de 11 voorbeelden die daar zaten. Er waren kamervragen van de SP. En waar het ook toe leidde, het leidde niet tot een oplossing voor de mensen die het betreft. En voorzitter, onze sociale zekerheid is zodanig ingewikkeld geworden en onze samenleving zodanig complex, dat de mensen die het overkomt niet begrijpen wat er gebeurt, niet weten waar ze zich moeten melden. Dat de minister niet weet om hoeveel mensen het gaat en dat Kamerleden al helemaal geen idee meer hebben hoe de sociale zekerheid functioneert. En ik ga toch maar even kijken wat hier gebeurt. In de Belastingdienst hebben we het draagkrachtprincipe volledig uit het raam gegooid. We hebben de arbeidskorting enorm verhoogd naar meer dan 5000 euro. En dat betekent dat mensen die niet meer kunnen werken, zoals arbeidsongeschikte, die korting niet krijgen. En dat betekent uit eerder berekeningen dat als je bruto 70% van je laatst verdiende inkomen hebt, dan ben je volledig afgekeurd en zit je in de WGA 8000, je netto maar 63% overhoudt. Je gaat meer belasting betalen als je minder inkomen hebt, omdat je die heffingskorting kwijt bent. We hebben de overheveling van de algemene heffingskorting, want dat was een aanrechtssubsidie. Later bleek, en dat was collega Vendrik van GroenLinks, die wees er al op dat er veel minder vrouwen achter het aanrecht stonden dan we dachten. Dat was namelijk maar de helft. En de mensen die we kennen, die staan daar over het algemeen niet vrijwillig. Dat zijn zieke partners. Dat zijn mensen die echt niet kunnen werken of die op hun 60ste werkloos zijn en echt niet meer iets kunnen vinden. En wat krijgen wij dan? Dat in plaats van dat wij denken we gaan het systeem aanpassen en we zorgen dat we de belastingen wat aanpassen, namelijk meer inrichten naar het draagkrachtprincipe, de arbeidskorting niet zo hard laten oplopen of weer een korting bedenken voor arbeidsongeschikten, die overheveling van de algemene heffingskorting uitbetaalbaar maken, gaan we nu zeer ingewikkelde pleisters plakken. Dat lijkt me niet goed. Voorzitter, ik kijk ook even naar de Tweede Kamer. Als Kamer verzaken wij onze taak. Ik vind het erg leuk om hier getuige te zijn van een discussie. Van jij stemde tegen deze motie, ik stemde tegen die motie. Ik diende een motie in dat iedereen hier recht gedaan moet worden en dat er niemand in armoede moet leven. Onze taak is niet het indienen van moties. Als dat onze taak was, hadden we een team met een griffelvoorzitter. Elke dag hier. Maar de toeslagenwet, dat is niet de wet over de toeslagen, maar dat is de wet op de toeslagen op een uitkering, dat is nog een speciale kleine wet, die ervoor zorgde dat dit misging, die is hier als hamerstuk aangenomen. We hebben dit gewoon laten gebeuren omdat we onze wetten niet behandelen. Mijn hemel. En dan gaan we hier weer elkaar de schuld geven dat we de juiste motie niet ingediend hebben. Dit vereist normale wetsbehandeling, zeg ik tegen de collega's. En als we dat niet doen, dan krijgen we morgen de volgende groep. En aan de regering, ook u heeft uw taak verzaakt. Als het een setje kamervragen van mij en 10 collega's nodig is om te laten zien dat het probleem 2 keer zo groot is, 7 jaar nadat de eerste studie erover begonnen is, dan hebben we een knettergroot probleem in onze bureaucratie. Dan begrijpt ons ministerie van Sociale Zaken niet meer hoe de koopkracht van mensen werkt. En dat is het meest beangstigend wat hier zit. Dat de ambtenaren hier in dit land niet doorhebben welke groepen hier door het ijs gaan. Wat zitten we hier te doen? Dit vereist een enorme verandering. En daar heeft deze coalitie een cruciale fout gemaakt, voorzitter. Na het aftreden van het kabinet werd er gezegd, wij gaan luisteren naar de signalen. Nou, zeiden de rechters, we hebben er hier 11. En in de reactie werd dit vergeten. En we hebben vragen gesteld en nog een keer vragen. En er werd gezegd, het wordt in een actieprogramma meegenomen. Nee, als er een probleem is, dan los je het op. Net zoals...
Ik vond dat wel een mooi einde. Ik vind, als je een probleem hebt, los je het op. Dat past mooi, zeg maar, binnen onze credo.
Zeker.
Ja, het is technisch. Ik kan me voorstellen dat u denkt van...
Nou ja, het is toch ook heel duidelijk. Wat het volgens mij... Het lijkt mij allereerst ongelooflijk vermoeiend om in zo'n situatie te leven. Als je zo meta in de wedstrijd zit. En je moet de hele tijd naar collega's kijken die elkaar een bal aan het toespelen zijn. Ja. En ik was aan het meeschrijven. En vlak voordat hij begon over pleisters plakken, schreef ik op pleisters plakken. Want dat is eigenlijk wat het is. Het is een soort van enorme lekker voetbal waar we constant pleisters op aan het plakken zijn. Oh, voor zover dat zin heeft bij een voetbal natuurlijk. Maar het is echt ongelooflijk hoe rot het systeem is.
Ja, en het is ook zo dat... Kijk, Omtzigt is zo goed ingevoerd. Hè? Dus hij kan inderdaad soms verzanden, zou je hem dan kunnen kwalijk nemen. Maar dat vind ik eigenlijk onterecht. In een soort van technisch verhaal. Het probleem is ook bij dit soort onderwerpen... is dat hij begint dan 3 minuten te praten. En ik weet, misschien heeft u nu de podcast uitgezet... of heeft u doorgeklikt totdat u onze stem weer hoorde. Het probleem is, bij het toeslagenschandaal ging het ook zo. Als het over de problemen van de boeren gaat, gaat het ook zo. Als het gaat over de gas, gaat het ook zo. Als het te ingewikkeld wordt of te gedetailleerd of het zijn, dan denken we, we slaan het wel even over. En daardoor blijven die dingen heel erg lang onder de pet of onder de radar. En het is denk ik onze plicht, niet onze plicht, maar onze plicht zeg maar van iedereen, dat we zorgen dat deze verhalen, hoe ingewikkeld, hoe moeilijk, hoe pijnlijk ze ook zijn, constant verteld gaan worden. Want het is eigenlijk onbestaanbaar. Iets dat, kijk, het gaat over gezinnen, maar het gaat ook over kinderen. Hoeveel kinderen, of het nou kinderen van vluchtelingen zijn die in Ter Apel aankomen, kinderen van ouders die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen, kinderen die horen bij de toeslagaffaire of kinderen die horen bij dit nieuwe schandaal, die dus eigenlijk door toedoen van de overheid, door een falende overheid, niet zo kunnen opgroeien zoals het eigenlijk normaal gesproken in Nederland zou moeten.
Ja, en doordat alles dus eigenlijk te ingewikkeld is, luisteren we er niet meer naar.
En omdat we incapabele mensen hebben, ambtenaren hebben, ik ken ze, ik zie ze lopen als ik in Den Haag ben. Het zijn mensen strak in het maatpak die naar mijn gevoel ook heel vaak de complete klik met de realiteit hebben verloren. Dat is een mooi moment misschien om
probleem,
te gaan bellen.
Oplossen? Moeten we nog wel... Nee, we hebben geen bumper nodig hiervoor.
We hebben geen bumper nodig, maar om te bellen met iemand die misschien mee kan helpen aan een oplossing, namelijk Michiel Suiker van de JOVD. Laten we het hopen. Dit gaat over stikstof natuurlijk, dat snap ik, want daarvoor gaan we hem bellen. Maar deze week wordt er door het kabinet elke avond over allerlei thema's gesproken.
Waar niet over.
Opnieuw, denk ik. Want ze komen er blijkbaar maar niet uit.
Nee.
Misschien dat Michiel ons kan helpen.
Dat hij een oplossing heeft. Goedemorgen, Michiel.
Dag, linkse mannen.
Hallo. Nou, daar zijn we dan.
Hallo.
De vorige keer belden we met jouw collega Bram. Maar jij bent voorzitter bij de JOVD.
Ja, klopt. Jullie hebben de crème de la crème al gehad van onze vereniging. En nu moeten jullie het met zijn secondant doen.
Ja, ongelooflijk. Hey, en we zijn blij dat je even met ons wilt bellen. We kregen een berichtje, terwijl ik op vakantie was, over dat jullie zeggen, die stikstofaanpak, daar moeten we niet aan sleutelen. Nou, Rutte kwam gisteren weer uit het overleg en die zei, we gaan echt wel eruit komen met een nieuwe aanpak voor stikstof. Dat lijkt toch slecht nieuws, omdat jullie zeggen van, nou, wij vinden dat er helemaal geen nieuwe aanpak moet komen. Hoe luister jij naar dat soort berichten?
Nou, wat ik zelf een beetje merk is dat de discussie lijkt een soort koehandel te worden tussen de jaartallen 2030 en 2035. Volgens mij is de verkiezingsuitslag eigenlijk een verduidelijking dat heel veel mensen, en ik denk dat ik daar zelf ook wel onder val, zich niet gehoord voelen door de Nederlandse politiek. Het is een soort stelsel waarin het niet lijkt alsof er daadwerkelijke oplossingen worden gezocht. Eigenlijk alleen maar politieke oplossingen. En als het dan ook gaat over het natuurbeleid en het probleem van het herstel en het behouden van onze natuur, dan lijken we heel gauw te verschieten weer in die jaartallen. En wij zeggen nu 2030 niet meteen van tafel. Zorg nou gewoon voor dat je realistisch en ambitieus vooral omgaat met het behoud en het herstel van de natuur. Dus 2030 niet meteen van tafel. Je moet wel kijken met die eikpunten van, joh, is het haalbaar? Maar ga nou gewoon eens aan de slag. Want dat is eigenlijk waar ik heel erg tegenaan loop. Ga nou gewoon eens innoveren. Ga nou gewoon eens boeren uitkopen. Begin nou eens met dat hele proces in plaats van constant maar een soort semantische discussie over jaartallen blijven voeren.
Ja, want wij hebben net naar een fragment van Pieter Omtzigt geluisterd gisteren over de 10.000 gezinnen die nu weer een toeslagenschandaal aan de broek hebben. We waren daar even over aan het napraten en daarin zei Bram, die zei ook, het lijkt alsof of de politiek, en dat zeg jij zelf net ook, ze komen alleen met politieke oplossingen, een soort van de verbinding met de realiteit verloren is. En als ik naar jou luister, dan denk ik, nou, je hebt die verbinding met de realiteit nog wel. Je begrijpt dat we uiteindelijk natuur nodig hebben. Je begrijpt dat dat een politieke oplossing geen echte oplossing is. Hoe denk je dat het komt dat zoveel mensen in Den Haag die verbinding met de realiteit kwijt zijn?
Ja, ik denk dat iedereen zijn best probeert te doen. Alleen dat het probleem er gewoon zit in dat je constant een soort gevoel... dat er een gevoel speelt tussen wat zijn mijn electorale wensen... dus hoe krijg ik zoveel mogelijk kiezers... tegenover wat vind ik nou daadwerkelijk wat goed is. En ik denk dat dat laatste toch vaak, als het gaat over machtspolitiek... toch op de tweede plaats wordt gezet. Als je kijkt naar deze politiek, dan is het ook echt een vorm van machtspolitiek, vind ik heel vaak. En daarnaast, want daar begon je eigenlijk mee, de overheid is helemaal geen betrouwbare actor meer, hè? Geen betrouwbare partner meer als het gaat over het uitvoeren van beleid. Want we zeggen wel constant dat de boeren et cetera moeten verduurzamen. En dat is ook zo, hè? Dus het moet van twee kanten komen. Er is daadwerkelijk een probleem. Alleen op het moment dat je nu inderdaad weer, jij noemt die 10.000 gezinnen die weer lijden, of überhaupt ook als je kijkt naar stikstof, waarbij er allemaal vergunningen zijn uitgegeven die vervolgens weer werden ingetrokken door de rechter. Ja, het wordt wel lastig op een gegeven moment als burger, gewoon als mens, om nog te kunnen vertrouwen in een overheid die heel onbetrouwbaar overkomt.
Ja, Michiel, nu waren we hier natuurlijk ook al een tijdje geleden op precies hetzelfde punt. Hè? Vertrouwen in de overheid. Dit kabinet zou dat anders gaan doen. Nou, dat is dus maar slecht gelukt. Dan krijg je zo'n verkiezingsuitslag en nu gaan ze dan weer, zeggen ze, weken, misschien maanden zelfs, gaan ze weer met elkaar delibereren over hoe het dan beter kan. Dat is toch zeer problematisch.
Ja, ik denk dat ik als rechtsman en jullie als linksman het best wel over eens kunnen worden dat er niks is veranderd. Dat het nog steeds heel erg voelt als politieke oplossingen. Want de reden dat dit kabinet ook niet durft af te treden is denk ik ook gewoon, ze hebben nog geen probleem opgelost. Hè? Een van die grote dossiers is ineens afgerond. Dus laat staan dat ze dat zouden durven. Dus nee, als je de overheid als verandering, hè, de verandering, die hebben we niet gezien.
Nee, maar hoe kijk jij nu aan tegen die avondsessies van dit kabinet?
Ja, een goede bedoeling, hè? Dat geloof ik ook echt. Ik geloof dat die verkiezingsuitslag, dat daar ook een poging wordt gedaan om die opnieuw te gaan lezen. Maar heel simpel gezegd ben ik heel erg van de hand, ja, ga nou maar gewoon eens beginnen. Hè? Je ziet in Limburg zijn ze begonnen. En daar loopt het behoud van de natuur op veel beter. En nu worden al die avondsessies weer gehouden. En dan zie je eigenlijk weer dat Haagse stramien waarin niemand wat durft te zeggen. Dat vind ik ook altijd iets onwijs ingewikkeld. Ja. Dat zie je ook nu weer met die brief die is gekomen vanuit Brussel, precies op de dag dat die overleggen natuurlijk dacht van tevoren zouden plaatsvinden in het kabinet vanuit Europa. Ja, dan kan niemand wat zeggen. Het is een soort, het lijkt wel alsof er een verbod is om een uitspraak met inhoud te doen.
Ja, ja, en dan zegt Rutte, die zegt dus wel, er komt een nieuwe stikstofaanpak.
Ja.
Ja.
Ja, voor jij maar in, zou ik zeggen.
Ja, ik weet het ook niet wat hij dan daarmee bedoelt. Maar ik zit ook in dat. Kijk, vroeger woonde ook aan Bram, hè, die weken geleden ongeveer. Ik heb, ja. Dat is natuurlijk ook wel, hè, wij zijn linkse mannen, dus wij sturen daar erg op. Kijk, ik beter inleiden. Een val van dit kabinet, zeg maar, lost volgens mij heel weinig op. Want dan zou je misschien een hele grote boel burgerbeweging krijgen. En waar ben je dan, zeg maar, in één keer? Hoe los je het dan in één keer op? We krijgen hier nog grotere tegenstellingen. Dus volgens mij zou het ook niet per se een aftredend kabinet de oplossing zijn voor heel veel problemen. Maar wat wel, tenminste voor ons hier aan tafel, altijd een heel sterk gevoel is, dat Rutte, nou, de magie is wel echt heel ver te zoeken op dit moment bij hem.
Ja, nou goed, als je mij nu zou vragen, als we nu weer verkiezingen zouden hebben, of Mark Rutte dan de man is die dat echt allemaal gaat oplossen. En dat ideologische verhaal zou gaan uitdragen. Nou, ik beantwoord mijn eigen vraag ook maar.
Ja, graag.
Dan zou ik zeggen van, daar moet nog veel aan gebeuren. Dus dat is nu niet de partijleider die de VVD zou moeten hebben.
Maar is het dan niet klaar een keer? Het is toch eigenlijk gewoon klaar? Het is een beetje sneu dat we dat voor hem moeten beslissen. Misschien. Ik ben geen fan van hem, maar toch, het is sneu dat je dat tegen iemand moet zeggen. Maar het is toch gewoon klaar met hem? Het wil gewoon niet meer. Het is op.
Ja. Nou, ik denk dat er twee dingen spelen altijd bij dit. Eén, of feitelijk of hij nog competent is. En twee, ook een gevoel van na 12 jaar of we ook gewoon geestelijk gezien niet klaar met Mark Rutte zijn. Na de manier waarop hij de problemen op durft lossen. Ik durf namelijk punt twee, en dat laatste denk ik dat dat zo is. Ik denk dat heel veel mensen het land nu toe zijn aan een nieuwe premier. Maar op punt één, ik denk wel dat we te maken hebben met een supertalent op politiek gebied nog steeds. Alleen die heel makkelijk met alle winden kan meebewegen. Dus waar echt nog wel een sprankje hoop in zou zitten bij mij. Maar ik begrijp wel het sentiment waar jullie het over hebben.
Ja, nou ja, kijk, het is ook zo. Volgens mij is het kijk, ik snap wel dat ik kan niks zeggen over Europa.
De vraag is of het nu tijd is voor een meebeweger ook.
Kijk, over Europa politiek en dat soort dingen. En als hij dan naar een of andere wereldleider toe gaat, dan is het ook geloof ik wel best dat hij dan heel competent en diplomatiek kan zijn. En misschien wellicht de belangen van de BV Nederland goed kan behartigen. Maar inderdaad, is het niet tijd voor iemand met een wat groter en ideologischer verhaal? Het is toch, ik bedoel, als je kijkt naar al deze problemen, of het over klimaat gaat, over vertrouwen in de overheid. Dit is ook een herhaling van zetten, want we zeggen dit vaker. Maar we zijn er toch aan toe. En is hij in staat om die beweging nog te maken?
Ja, nou, ik denk dat als iemand op dit moment juist die beweging probeert te maken, is het toch alweer Mark Rutte. Want we hadden het net over machtspolitiek. Ik geloof heel goed dat hij begrijpt hoe dat werkt. Dus je ziet nu dat er iets moet gebeuren tegelijkertijd. Want je kan, volgens mij gaat het nu focussen heel erg op stikstof. Maar we hebben nog heel wat problemen ook als je kijkt naar de huizenmarkt.
Ja.
Het is veel breder nog. Ja. Dan alleen maar even stikstof. Overigens gaat het natuurlijk gewoon over de natuur. We moeten het ook weer niet zo altijd zo chemisch maken, heb ik altijd het idee. Maar het gaat over veel meer. En juist nu zie je bij een partij als D66 die onwijs aan één kant aan het drukken is, wat heel veel weerstand oproept. En ik geloof altijd wel in het ideologisch verhaal. Daarom ben ik immers ook voorzitter van een liberale jongerenorganisatie en zit ik niet bij een politieke partij. Maar in de politiek zit er ook een stukje pragmatisme. En dat betekent, hoe zorg je er ook voor dat je al die verschillende ideologieën een kant op beweegt? En dat er nu iets gedaan moet worden, is denk ik belangrijker dan dat we op zoek gaan naar de nieuwe leider in de politiek.
Absoluut, dat ben ik met je eens. Maar we delen volgens mij de mening dat ze een beetje met elkaar gevangen zitten. Daar nu. En dat de ballast van bijvoorbeeld het CDA, we moeten geen politieke analyse die helemaal gaan doen, ook ingewikkeld is. Je zit met een Wopke Hoekstra, lamgeslagen hond, die helemaal niet meer weet welke kant hij op moet bewegen. En die alleen maar volgens mij nadenkt over zijn eigen politieke carrière.
Ja,
toch?
Ja, wij kunnen niet in deze 10 minuten het landsproblemen met elkaar oplossen.
Nee, maar dat proberen we elke keer wel. Dat is wel het concept van dit programma.
Dat is ook heel erg goed dat je dat doet. Maar ik denk dat de kern gewoon is van waar we het over hebben met elkaar, is dat stop met discussie over 2030, 2035 als het over stikstof gaat. Ga er echt werk van maken. Zorg dat je kan innoveren. Laat zien wat boeren wel kunnen. En als overheid ben een betrouwbare actor. Nou, dan heb ik een hele mooie samenvatting, denk ik, van hoe we het stikstofprobleem dan met elkaar deze 10 minuten hebben opgelost. En laten wij zomaar Nederland weer een stukje beter maken.
Ja, ja. Volgens mij zijn dat inderdaad voor veel problemen zijn dat de oplossingen. Dat je gewoon daadwerkelijk iets moet doen. En dat je dan ook gewoon moet zeggen, nou, datgene wat we hadden beloofd te doen, dat gaan we ook doen.
Want tot slot dan, hè, want die 2030, hè, natuurlijk is het belangrijk dat je, wat jij zegt, hè, dat je dat als streefdatum hebt. Maar we weten allemaal inderdaad van in de werkelijkheid van Den Haag of van politiek is het, kijk naar de toeslagen, de oplossing daarvan. Kijk naar het stoppen van de gaswinning en dergelijke. Dingen duren toch langer, dus ga daar nog niet een halszaak van maken en zo. Dat is
Ze
moeten toch gebeuren. Ja, begin gewoon.
Wat ik heel mooi vind dan, om als afsluitende noot, is dat blijft voor mij die eikpunten die je hebt. Dat vind ik nou ideologische en pragmatische politiek gecombineerd. Je zegt, wij willen, in dit geval dat 2035 of 2030, daar hebben wij het niet over, maar we willen in ieder geval natuurherstel. Daar gaan wij een plan voor maken. Of dat plan, hè, wij hebben het niet meer over jaartallen. Wij hebben het in ieder geval over hoe we dat gaan doen. En daar gaan we mee aan de slag. En we kijken gewoon soms eventjes in een aantal jaren van, lukt het nog om plan op dit moment te halen? En als we dat dan maar durven te corrigeren naar het realistische proces, dat we niemand ook in zo'n moeilijk veranderingsproces buitensluiten, maar wel gewoon zeggen, we gaan het gewoon doen. Heel simpel, gewoon bijna alsof je een soort bedrijf runt.
Oh God.
Dan zou je al zoveel verder kunnen.
Toch weer die VVD'er, hè? De BV Nederland. Ja. Het zit er dan toch ergens diep van binnen.
Ja, ik moet jullie toch teleurstellen dan
deze. Ja, nou goed. Je hebt
ons ook wel veel plezier gedaan. Dankjewel, Michiel.
Hoi.
Hey, fijne dag. Hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Het is wel zo, hè, dat met deze gasten kun je gewoon echt nog veel betere gesprekken voeren dan met elk ander VVD-kamerlid.
Ze hebben nog heel weinig macht. Misschien
ja, maar het is
daar
gewoon, bedoel, want nu, het blijft het punt ook, hè, je bent het met elkaar eens over het probleem en je gaat nadenken over hoe je het probleem kan oplossen. Ja. En Den Haag is toch vaak aan de hand dat we dat zeg maar de probleemstelling, dat nog bevochten moet worden. Is er eigenlijk wel een stikstofprobleem?
Is er eigenlijk een probleem?
Flikker nou
gaat,
toch op,
gaat
man.
De natuur eigenlijk ja. wel achteruit?
Ja, ja, dat is, dat, nou goed, het is toch, nou ja, de jonge mensen hebben dus echt de toekomst, ik hoop dat ze zo blijven.
Ja.
We gaan door. En we gaan door met iets anders, maar het heeft ook wel weer met hetzelfde te maken, namelijk met klimaat.
Het is een hoopvolle uitzending.
Is dat wel zo? Zeg ik dat niet wel goed? Volgens mij zeg ik dat goed. Ja, ik moet even kijken of ik nou eigenlijk mijn beloftes aan de mensen zelf is geweest. Qua,
ja, hou je nou aan je plan?
Volgens mij. Nee, nee, we gaan helemaal niet naar klimaat. We gaan praten over staking.
We gaan direct staken.
We gaan direct staken, inderdaad. Ja, want
we gaan de ring in.
We gaan met Bart Plaatje gaan we bellen.
Altijd gezellig.
Hij is de algemeen secretaris van de FNV.
Ja.
En er wordt veel gestaakt. En er wordt ook volgende week weer gestaakt bij Avico.
Zonder pardon, de magnetron.
Is dat zo bij Avico?
Ja, de postschijf van Avico. Zonder pardon, de magnetron. Tenminste, ik weet niet.
Met Bart.
Dag Bart, Bram Douwers hier en...
Wilbert, hallo Wilbert. Bart.
Mooi.
Dag Wilbert.
Jij zei dat je bent nu op het hoofdkwartier of zo. Je bent nu het heilige, de heilige van nou ja, waar de stakingen worden besloten.
Bij de stakingskas ben jij.
Ja, bijna letterlijk bij de stakingskas, bij het ledenparlement van de FNV, het hoogste orgaan. En ja. Als wij stevige bedragen uitgeven, dan gaan 104 vrijwilligers daar met aandacht naar kijken. En die moeten natuurlijk goedkeuren, anders heb ik hier niks te vertellen. En die vergaderen vandaag. Ja.
Mooi. Hey, en we bellen je, we gaan zo meteen even wat uitzoomen over andere stakingen in de rest van Europa. Maar we bellen je omdat er volgende week groot gestaakt geworden bij Avico. Wat speelt daar?
Ja, Avico is natuurlijk een groot bedrijf. Die hebben hele goede zaken gedaan de afgelopen paar jaar. Hun omzet is vorig jaar 40% gestegen. En nou, we gingen als FNV waarschijnlijk vanuit dat we net als al die jaren daarvoor altijd in goede overleg een CAO konden afsluiten voor het personeel van Avico. En toen kwamen de werkgevers met een loonbord van 1 keer 4% en 1 keer 1%. Nou, dat is niet in verhouding tot het bedrijfsresultaat. Natuurlijk ook niet in verhouding tot het probleem waar iedereen in werkend Nederland op dit moment zich aanloopt.
Ja.
Dus ja, een ultimatum ligt er. En als werkgever slim is, dan kan hij een staking nog voorkomen.
Ja, en wat voor ultimatum is dat? Waar mikken jullie op? Wat moet er komen? Wat moet er op tafel?
Ja, kijk, dezelfde eis die eigenlijk overal geldt. Iets meer dan 14% loonsverhoging en een APC, een automatische prijscompensatie.
Ja, en dan las ik ook dat het voor Avico wel heel bijzonder is, want daar is dus nog nooit gestaakt.
Nee, nee, dat ga je steeds meer zien. Staken is blijkbaar voor iedereen te doen. Iedereen kan een staker worden als de nood hoog is.
Mooi.
En dat blijkt nu. En nou, ik hoop ook dat de mensen bij Avico daar ook echt hun kracht in vinden om een mannetje te staan. Want ja, het is een raar loonbord van de werkgever, dat durf ik er wel van te zeggen.
En ze gaan er denk ik vanuit van, er wordt hier nooit gestaakt. Mensen zullen niet snel tot actie overgaan, dus we beginnen gewoon hier. En ja, die komen er nu pas achter ook dat je zelfs als Avico'er kan gaan staken.
De arrogantie van de macht en de arrogantie van het grootkapitaal waarschijnlijk. Als je zelf op lauweren rust, dan kan je niet meer voorstellen. Nee. Weet je die Franse koningin? Dan eten ze toch cake als
ja,
geen
Maria,
brood is.
Maria Antoinette.
Nou, dat is
let them eat cake.
Avico dacht dan, het is toch aardappels.
Let them eat aardappelkroketjes.
Precies, kan ook. Hey, maar Bart, wij dachten, we zoomen ook even met jou uit. Want in Nederland gaat het inderdaad goed met het staken. Maar er komen ook wel daadwerkelijk oplossingen. De stakingen in het regiovervoer zijn voor een groot deel ook afgelast, omdat er toch echt wel stappen zijn gezet qua loonbod. Maar in heel Europa...
Er wordt gepraat in het streekvervoer, hè? De buiten is nog niet binnen. Eerst de beer schieten en dan de huid verkoop.
Ja.
Dus laten we voorzichtig zijn. Ja.
Precies, maar dat lijkt ook de goede kant op te gaan. Daar waren het de vorige keer wel over eens, dat staken dat heeft best wel veel zin. Hoe zie jij wat er in de landen om ons heen gebeurt? Want ik was vorige week op vakantie en toen waren er ook
twee... Waar was je vakantie? In Frankrijk?
In de Alpen. Met een trein was ik.
Ja.
Moet ik toch even noemen dan.
Ja.
Hè?
Ja.
En daar werd niet gestaakt. Maar daar had ik weer geluk mee. Waren ook twee Britten. En die zeiden echt, nou, echt qua regiovervoer en qua staking in het Verenigd Koninkrijk. Het is ongelooflijk. Het is een soort van, je kan eigenlijk nergens meer op vertrouwen. Qua als je ergens naartoe wilt met het openbaar vervoer op dit moment. Nou, in Frankrijk hebben we natuurlijk die enorme stakingen en protesten. Ja. Die gaan over die pensioenleeftijd. Hoe zie jij die ontwikkeling?
Ook in Duitsland, hè, ook bij onze oosterburen gaat het steeds harder. Weet je? En die hebben de eisen nog lager liggen dan de FNV, maar ook daar loopt het loopt alles muurvast.
Ja.
Als je naar Engeland kijkt, inderdaad, ja, daar zie je een rare capriol dat de overheid zelfs probeert om staken uit de wet te krijgen. Ze wilden het eigenlijk het liefst illegaliseren. Ja, en natuurlijk helemaal van de pot gerukt. Weet je? Dit is gewoon een recht wat iedereen hoort te hebben. En het is ook altijd zo geweest. En hetzelfde zie je natuurlijk enigszins in Frankrijk. Ik zie ook alleen maar de beelden die iedereen ziet. Ik heb daar niet alle ins en outs van. Maar op het moment dat een president het parlement omzeilt om zijn zin te krijgen. Ja, weet je, dan ben je van twee kanten blijkbaar heel heftig bezig. Ik kan me in Nederland niet voorstellen dat Rutte op een dag zegt... Nou, maar ik wil het toch anders dan dat jullie het willen, dus ik doe het wel zonder de Tweede Kamer. Weet je, ik denk dat het dan hier zelfs een gek nou zou worden.
Je zou, maar goed, dat is een andere politieke discussie. We zouden er een op kunnen promoveren of dat niet eigenlijk stiekem al een keer ergens is gebeurd. Dat is een ander verhaal. Maar in Duitsland is het wel interessant. Hè? Kijk, in Frankrijk wordt dan voor die, zeg maar, tegen de verhoging van de pensioenleeftijd gestaakt. Maar in Duitsland is het zelfs zo dat... De regering daar is echt zo als de dood voor die stakingen, dat ze eigenlijk er alles aan proberen te doen om het te voorkomen. Dat gaat denk ik niet lukken. Maar de angst is daar zo ontzettend groot. Dus de druk van staken is blijkbaar, ja, of de impact is zo toegenomen de afgelopen jaren.
Nou ja, zo simpel is het. Van de week was ik met onze schoolvoorlichters mee op het Alva College in Groningen. Om te kijken hoe wij daar aan jongeren vertellen over de noodzaak van de FNV. En die zei ook van, joh, gaat dat nog weer gebeuren met die bussen? Ik had een vrij kritische groep in de zaal. Maar er waren er ook een paar bij. Die zei, ja, maar luister eens, zo'n buschauffeur kan ook je vader zijn. En die levert ook 14% in.
Ja.
Ja? Dus laat ze daar alsjeblieft winnen. Want dan kan de rest er ook achteraan. Ik denk, nou ja, kijk, uiteindelijk snap je allemaal wel dat je voor hetzelfde staat. En het verdrietige of het alarmerende vind ik veel meer... Ja, er is heel veel overlast en er wordt heel veel ontregeld. Maar hoezo is de politiek niet in staat om zijn inwoners te beschermen voor de ellende die eruit gerold wordt? Ja. Staking is maar een gevolg van, hè?
Ja, absoluut. Nee. Ja, dus eigenlijk staken is wel de oplossing om de urgentie aan te kaarten.
Ja, nou, absoluut. Maar ook gewoon om je zin te krijgen. Als niemand anders je helpt, moet je gewoon naast elkaar gaan staan.
Ja, heel goed.
De kracht van de groep.
Ja. Ja. Goed.
Verenigt u.
Verenigt u, inderdaad. Arbeiders verenigt u. Dankjewel, Bart. Tot de volgende. Succes.
Ja, linkse mannen, dank jullie wel.
De linkse Hoi. Mannen lossen het op.
Toch wel echt, I'm sensing a theme, deze aflevering. Toch wel...
Ja, hè?
Iedereen zegt, en dat is ook het pijnlijke, inderdaad, dat die overheid niet snapt eigenlijk wat de problemen zijn van de mensen op de straat.
Nee, ja, hij schakelt de overheid zelfs samen, gelijk met een Franse zonnekoning in. Nou, ja. Dat is ook een mooie overeenkomst.
Ik zou Let Them Eat aardappelkroketjes wel echt daadwerkelijk een goed spandoek vinden voor de Avico-staking.
Lijkt me geweldig. Hey, volgens mij gaan we nu een beetje hebben een korte Groningse tussenpauze. Hè?
We hebben zeker een korte Groningse tussenpauze.
En wat mij opviel... dat Armin van Buuren naar Groningen komt.
Ja, en wat gaat hij ook alweer, Wilbert?
Armin goes northbound. Ja, en ik heb Engels gestudeerd, hè?
Dat weet
ik. Sowieso
ik
vind
niet.
Ik het natuurlijk extreem. Ik weet niet wat ik van Armin van Buuren vind. Dat zal vast wel een aardige man zijn. Maar dat iedereen daar zo... Dat denkt van, oh mijn god, die DJ die komt naar Groningen. Een beetje dat vind ik zo stom. Überhaupt zo stom van, oh, nou, ze vinden het blijkbaar leuk om hier te komen. En dan wordt er zo'n door hullabaloo... Dat festival wordt dan gezegd, nou, Armin goes northbound. Er wordt een URL die doorverwijst naar de website van Hullabaloo, wordt er gemaakt. En dan denk ik ook, maar ik heb dan Engels gestudeerd.
Ja,
dan
dat weet ik, heb
goes
je al
northbound.
Ja, nu komt
dat,
het.
Dat is dus helemaal geen Engels.
Oké.
Okay, het eigenlijk, als je dat vertaalt, is het Armin gaat richting het noorden.
Ja.
En het is dus dat zou eigenlijk moeten zijn...
Armin northbound.
Armin is northbound.
Oh ja, maar dan...
Maar dan gaat hij hier niet per se komen. Hij is op weg naar... Dus misschien gaat hij in Assen optreden op Hullabaloo.
Ja, goed.
Ik weet het niet.
Ja.
Ik vind het in ieder geval stom.
Ja, maar goed, Armin van Buuren komt dus lekker draaien in Groningen.
Ja, en Groningen?
Als je zegt Groningen,
Dan zeg je RTV Noord.
Zeg je RTV Noord, ja, ik zeg een bruggetje.
Zeg je een busje. Ja, wat is er voor, even voor de mensen die geen idee hebben wat dat RTV Noord busje nu eigenlijk is? Nou,
voor mij heeft bijna elke provincie inmiddels zo'n soort programma. Expeditie Grun, dat is dat je dan op zaterdag en zondag, denk ik, dat er dan een verslaggever en een presentator en een cameraman...
Meerdere dagen per week.
In een busje stappen en dan de provincie doorrijden op basis van gewoon... Ja, wat er op de social media staat.
Er hangt ergens een spandoek.
Of er is een, weet ik veel, een kippenwedstrijd. Of er wordt ergens... iemand is 65.
En wordt er in plat Gronings wordt er iemand geïnterviewd.
Dat is het. Nou, dat doen ze in een oud VW-busje. Maar dat oud VW-busje, dat voldoet dus niet meer. Dus dat gaat nu weg.
Alles wat heel lang meegaat, gaat
alles van,
kapot.
Ja, alles van waarde is weerloos.
Ja.
Dus er komt een nieuw busje. Dat is op zich de goede oplossing van RTV Noord, want het programma blijft bestaan.
Prachtig om dan afscheid te nemen.
Zeker. En dat wordt een grootse bijeenkomst in Tolbert. Dat is een prachtig plaatsje hier in de provincie Groningen. Echter maar. En die Oethoen, onze verslaggever, die is alvast in Tolbert om te kijken hoe het is. In de
hoe
spanning,
de sfeer er is.
Hoe de sfeer er is. Ja.
Ja, ik sta hier in Tolbert in aanloop naar de festiviteiten die plaats gaan vinden rondom het afscheid van het legendarische RTV Noord Expeditie Run busje. Proef ik alvast de sfeer. Heeft
Hallo,
men er zin in?
Gaat dit om het busje?
Dag mevrouw.
Van Noord?
Ja, over de festiviteiten rondom het busje. Nou, laat ik u gelijk eens vragen. Heeft u er al zin in?
Festiviteiten?
Ja.
Volgens mij gaat dit om het afscheid van een busje... wat God weet hoe lang door de provincie gereden heeft voor Expeditie Grun... waar heel veel mensen een lach van op hun gezicht hebben gekregen... waar wij afscheid van moeten gaan nemen, helaas. En dan wordt hier inderdaad een partytent neergezet. Ik vind dit allemaal niet heel gepast, moet ik eerlijk zeggen. En wat ik nog het ergste vind, wat ik dan begrepen heb, een reden achter het wegdoen van dit busje, zou dan zijn dat hij niet zuinig en dergelijke genoeg zou zijn. En in grotere steden dan de ecozones niet in zou mogen. Ja, dan denk ik, dus dit is gewoon weer een canceling van de D66 winst die door dit land waait, waardoor wij, God betert, afscheid moet nemen van een busje wat geen mens kwaad doet, wat bij ons allemaal heel dierbaar is. En dan moeten we daar festiviteiten omheen gaan organiseren.
Ja, maar het feestelijke zit hem er natuurlijk ook in dat er een nieuw busje wordt gepresenteerd. Hè?
Ja.
En Birdie komt zingen.
Nou, Birdie komt zingen. Birdie komt dansen op zijn graf van het busje. En ik vind het eerlijk gezegd een schande. Ik vind eerlijk gezegd een godspe wat Birdie hier komt doen. Op een afscheid van een busje. Doodleuk even een feestje komen maken. En dan moeten wij eerst afscheid nemen van een busje. En wat je zegt, 5 minuten later... zouden wij dan Holla Die moeten staan roepen bij het nieuw busje? Sorry hoor, maar dat vind ik eerlijk gezegd een beetje schandalig. En een klap in het gezicht... richting een oud busje. Hoe zou jij het vinden, Eddie? Ik weet niet wanneer je afscheid gaat nemen van je vak. Maar dat jij afscheid neemt en er komen mensen op jouw afscheid. En dat er vervolgens 5 minuten later je kijkt naar rechts... en er wordt een of ander jong nieuw ding gepresenteerd... die jouw werk gaat overnemen. Dat is toch een klap in jouw gezicht op zo'n moment... Nee, ik vind niet. Ik weet niet wie dit bedacht heeft. Maar die heeft de kop er niet helemaal bij gehad.
Nee.
Ja, Eddie, ik vind het werkelijk. En ik ben blij dat ik het even mag zeggen. Ik vind het een schande. En ik weet niet of veel mensen. Nou, als ze komen, dan zullen ze even komen om het busje een laatste eer te bewijzen. Maar ik zal je wel vertellen: zodra Birdie het lef heeft het podium op te stappen, dan ga ik naar huis. En ik denk de rest van Tolbert ook.
Ja, nou. En daarmee is ook de tijd afgelopen. Niet iedereen staat nog te juichen. Misschien hoeft dat ook wel helemaal niet. En kunnen we er alsnog een hele mooie dag van maken. Ik zou willen zeggen, tot zover. Eddie Oethoen, Tolbert.
De linkse mannen lossen het op.
Verdrietig dat ze er niet zo enthousiast over zijn. Nee. Wordt er zoiets leuks georganiseerd.
Zeker. Waar wij ook niet zo enthousiast over waren, is het rapport van Deltares. Net al door mij geïntroduceerd over de stijging van de zeespiegel.
Te maken met een trendbreuk, hè?
Hoezo?
In de zin van, het gaat nog harder dan we dachten.
Het gaat nog harder dan we dachten en het heeft desastreuze gevolgen voor Nederland. Niet heel verrassend natuurlijk, hè, nu wij onder de zeespiegel verblijven hier. Maar ik weet er te weinig van en ik dacht, ik moet iemand bellen die er meer van weet. En dat is Ernst-Jan Kuiper, hij is klimaatwetenschapper.
Misschien heeft hij ook een oplossing.
En ja, nou, de oplossing is denk ik, hou we alsjeblieft binnen die norm van 2 graden. Dat zou denk ik goed zijn. Ernst-Jan, goedemorgen.
Hoi. Goedemorgen.
Wilbert van der Kamp zit tegenover mij, mijn medelinkse man.
Ja, ja, ik hoor het.
Ja, hoor het. Dat rapport van Deltares, dat hebben we niet allemaal in detail gelezen. Jij ook niet, zei je, maar toch wel een beetje. En je zei, weet je wat, ik pak het er nog even voor de zekerheid bij. Wat is ook alweer de strekking van dat rapport?
Nou, het is de zeemonitorstijging die elke 4 jaar uitkomt, van onder andere het KNMI. En het is eigenlijk een vrij simpele, het is in feite gewoon een meting aan de Nederlandse kust wat de zeespiegel doet. En die begint te versnellen, de zeespiegelstijging.
Ja, en dat is en dat lijkt mij zeker voor ons land vrij problematisch.
Ja, nou, ja, op lange termijn kan dat heel problematisch worden, ja, zeker. We praten nu over zo'n 3 mm per jaar, dus het gaat niet heel snel. Maar het dingetje met zeespiegelstijging is dat het wel heel lang doorgaat.
Stopt het ook dus, een keer eigenlijk?
Nou ja, het dingetje is, als onze uitstoot stopt, dan stopt de opwarming van de aarde vrijwel meteen. Maar de zeespiegelstijging gaat nog duizenden jaren door. Dus het antwoord is nee. Of in ieder geval niet op soort
niet op korte termijn.
Tijdschalen die we kunnen overzien.
Nee, maar dat betekent eigenlijk dus sowieso dat we al, wat we ook doen, we zijn al fucked. Alleen we kunnen ervoor zorgen dat we iets minder fucked worden.
Ja, zeker. Laat ik één voorbeeld geven. Ja? En dat gaat dan niet over dit rapport, maar over het laatste IPCC-rapport die ik vrij uitgebreid heb gelezen. Is dat als we de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperken, en dat nou ja, weet je waarschijnlijk ook wel, is best case scenario nu, en waarschijnlijk zelfs niet eens meer haalbaar, dan is de wat ze noemen de long-term permitted sea level rise, dus de zeespiegelstijging die er op lange termijn aankomt, is 6 tot 7 meter.
Dat is flink.
Ja, dat zijn dingen, ja, daar word ik ook altijd even stil van. Laat ik wel benadrukken dat duizenden jaren duurt, maar het komt eraan. Dat is het, dat is de boodschap.
Maar in die versnelling, Ernst-Jan, hè, want die 6 en 7 meter is dan duizenden jaren. En we weten allemaal ook, we kunnen ook denken, god, dat is 1000 jaar of zo. Dan zijn we allemaal heel erg lang dood en alle mensen die we kennen ook. Zo denken we volgens mij te veel na over de wereld, maar in het rapport van Deltares stond ook, in ieder geval in de interviews daaromtrent stond ook, dat als die zeespiegelstijging zich gaat versnellen in de tempo wat dus nu onderzocht en ontdekt is, dat Nederland al in de periode tussen 2150 en 2300 zo gaat veranderen dat eigenlijk delen van het land onherkenbaar gaan zijn met hoe het nu is.
Ja, nee, absoluut. Dus dan tegen die tijd, ja, het hangt heel erg af van de uitstoot en van hoe onstabiel de Groenlandse en Noord-Aardse ijskappen zijn. En beide zijn heel onzeker, maar die periode waar je nu over praat, 2150, 2300, praat je over 1, 2, 3, 4 meter zeespiegelstijging. Ja, en dat is voor Nederland heel problematisch, zo niet dramatisch.
Ja, en het is toch idioot, want bedoel, als we in dit, het is een vrij urgente aflevering van de linkse mannen maar weer eens. Dus als we in dit tempo doorgaan en we krijgen het niet voor elkaar om aan het einde van deze eeuw de opwarming van de aarde in ieder geval onder de 2 graden te houden. En dat is eigenlijk al natuurlijk al een veel minder goed scenario dan die 1,5 graad. Dan is dat dus eigenlijk al dan wordt dit al bijna een feit. Dus waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Ja, dat vraag ik me ook af. Daarom ben ik een klimaatactivist naast klimaatwetenschapper. Ja, ik lach erom, maar het is in feite helemaal niet grappig. Binnen de wetenschap is ook niet de vraag of Nederland ooit gaat overstromen, maar wanneer.
Prima.
Nee, ja, dit is letterlijk dit was volgens mij ook een keer de titel van een column van, hoe heet die weerman?
Kuipers-Munneke.
Peter Kuipers-Munneke, inderdaad, ja. Dus nee, dat weet iedereen. En of het eind deze eeuw is of eind volgende eeuw, daar zijn we over aan het discussiëren. Maar het gaat gebeuren dat een groot deel van Nederland opgeheven moet worden.
Ja, nou, dat is...
En dan heb ik het nog ineens over heel veel andere landen in de wereld die er nog veel slechter voor staan. Nee,
ja, want dat is ook nog eens zo, hè? Want we hebben het, bedoel, we maken het probleem ook wel weer, we zoomen meteen een beetje uit, dat... als die zeespiegel zo snel gaat stijgen, dat betekent dat voor andere landen in de wereld dat ze snel onder water gaan lopen, omdat ze ja. Oftewel er nog gewoon dichter bij zee liggen of niet voldoende faciliteiten hebben om zich goed te beschermen tegen het water. Wat weer zorgt voor heel veel klimaatvluchtelingen die door, ja. Nou ja, et cetera, met alle gevolgen van dien. En dat is eigenlijk veel dichterbij dan dat we steeds maar denken dat het is.
Ja, zeker. Ja, wij in Nederland zijn gelukkig heel rijk en hebben heel veel ervaring met waterwerken. Dus wij houden het de komende decennia echt nog wel even uit. Qua zeespiegelstijging in ieder geval. Maar ja, landen als Bangladesh praat je over decennia al over, zeker over miljoenen mensen. Dus zo niet tientallen miljoenen.
Ja, ze krijgen toch de klimaatvluchtelingen.
Die landen hebben gewoon simpelweg niet de capaciteit om zich te beschermen.
Ja, en los van klimaatactivist en wetenschapper ben jij in een specifiek gebiedje ook wetenschapper, glacioloog. En je had het net al even over die ijskappen. Kan je daar misschien nog iets meer over vertellen? Want je zei net, ja, we weten niet precies hoe hard het gaat met dat smelten daarvan. Maar je zult er wel iets over kunnen zeggen, denk ik.
Ja, zeker. Ja, zeespiegelstijging tot nu toe is het voornaamste component, zoals dat dan heet, is het uitzetten van zeewater geweest. Omdat het zeewater simpelweg opwarmt en het uitzet. Maar op lange termijn zullen de ijskappen van Groenland en West-Antarctica zullen dominant worden. Zullen bepalen eigenlijk hoeveel de zeespiegel exact gaat stijgen. En het vervelende daarvan is dat vooral West-Antarctica, daarvan is het gewoon heel onzeker hoe hard het gaat smelten.
Ja.
Om in orde van grootte te geven, als de hele West-Antarctische ijskap smelt, dan praat je over een meter of 3 à 4 zeespiegelstijging, globaal gemiddeld. Voor de Groenlandse ijskap is dat 1 meter of 7. Nu zullen ze niet in zich heel afsmelten binnen honderden jaren, maar zelfs als gedeelte afsmelt, is dat al heel problematisch. En het probleem is dat in alle prognoses die ook bijvoorbeeld in het IPCC zitten en waar de Nederlandse regering rekening mee houdt, is dat die onzekerheid van de West-Antarctische ijskap wordt helemaal niet meegenomen in de prognoses.
Nee.
Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is simpelweg omdat de onzekerheid daarop te groot is en het te moeilijk is om in klimaatmodellen te stoppen. Dus ze zeggen dan van, nou ja, wat we begrijpen, dat stoppen we in modellen en dan ja, de rest niet.
Maar je kan ook zeggen, dat snap ik ook, maar je kan dan ook eigenlijk zeggen, als dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dan heeft het toch geen enkele zin meer, want dan is het toch al verloren.
Nee ja, klopt. Op lange termijn ja. Wel, maar het is wel relevant voor het plannen voor de komende tientallen en misschien wel honderden jaren.
Ja, dat begrijp ik. Ja.
Moet je bijvoorbeeld nu nog bouwen als Nederland zijnde in de buurt van Gouda, wat geloof ik 7 meter onder NAP ligt?
Nou niet.
Hey, daar wonen mijn ouders.
We geven Gouda op. Geef maar op.
Ja, ik heb zeker niks tegen mensen in Gouda hoor, maar het is maar een voorbeeld, omdat daar wordt gewoon een woonwijk gebouwd die ligt bijna 7 meter onder NAP.
Ja.
Ja, dat is gewoon niet zo handig.
Behalve als je SpongeBob bent.
Ja, ja.
Dan is het misschien, dus, ja, sorry.
Ja, nee, dus het is een hele onnuchterende boodschap. Maar op lange termijn is West-Nederland in feite gedoemd. We weten alleen niet precies hoe lang die termijn is. Maar dat zijn geen leuke boodschappen.
En Jan, wij vragen altijd, en ik denk dat het antwoord in die zin ook alweer voor de hand liggend is, vraag dan de klimaatwetenschapper en klimaatactivist, hoe lossen we dit nou op?
Ja, het is heel simpel. Onze uitstoot moet radicaal omlaag. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. En ik praat dan echt over radicaal. We hebben nu zo lang gewacht met eigenlijk ook maar iets serieus te doen aan dit probleem. Nou, nog een rekenvoorbeeldje. Als we op 1,5 graden willen uitkomen,
ja.
Wat een soort van het absolute minimum is, dan moeten we wereldwijde uitstoot met 10% per jaar omlaag.
Ja.
Dat is wat de wetenschap nu zegt. En om dat even in perspectief te zetten, tijdens het coronajaar, met alle lockdowns en zo, zat de wereld geloof ik op -5, -6%. Ja. Dat qua uitstoot. En dat was één jaar en dan moet je dat dus jaar in jaar uit doen.
Ja.
Dus dat geeft een orde van grootte aan dat ja, dit is een absolute crisis. En ja, het wordt al 3-4 decennia lang niet op die manier gezien.
Nee. Goed, nou, dankjewel voor dit hoopvolle gesprek, Ernst-Jan.
Ja, heb ik vaker, ja.
Ja, maar
ik,
het is hoe het is. We gaan je denk ik vaker bellen. Dankjewel voor je uitleg.
Ja, is goed.
Oké. Hoi, hoi.
Hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Het is weer eens een weinig vrolijkmakende aflevering van De Linkse Mannen lossen het op.
Ja, het is niet echt van ellende naar dankbaarheid, maar het is gewoon ellende.
Zo'n christelijke metafoor krijg je altijd weer erin ingegooid.
Ja, en SpongeBob, sorry daarvoor.
Ja, goed. Ja. Maar
denk jij dan wel eens, hoe moet dat, jij hebt een dochter.
Ja.
Hoe moet dat voor mijn dochter?
Maar dat denk ik eigenlijk altijd. Dus ik zeg ook wel tegen mensen, dat helpt mij enorm met het maken van beslissingen. Ook zeg maar als het over dit soort gesprekken gaat, over de vragen of je werk. Van je moet ervoor zorgen dat je voor haar en voor weet ik veel of zij ooit een kind krijgt. Dat je voor die generatie daarna, dat is toch wel een zorgplicht die je hebt. En ja, ik vind het wel moeilijk, hè, want het radicale wat hij voorstelt. En ook als het nou gaat over klimaat, maar ook als het gaat over hoe zorg je er nou voor dat de overheid ook op dit thema weer gaat staan naast de mensen in plaats van tegenover de mensen. Hoe kun je jezelf nou zo organiseren? Wat kunnen wij nou doen, behalve het maken van deze podcast, om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat het wat meer de goede kant op gaat?
Ja, misschien helpt het uiteindelijk wel.
Nou ja, ik denk het wel. Gelukkig gaan we ook steeds meer live shows doen. En ik weet wel dat wij zijn geen politici. Wij hebben zelf ook onze fouten. Wij reizen ook nog wel eens per vliegtuig of eten nog eens een stuk vlees, bij wijze van spreken. Maar in ieder geval is het denk ik goed om deze gesprekken met in ieder geval allemaal mensen te voeren die er echt verstand van hebben. Dit is gewoon, en Jan Kuiper is die, als hij zegt dat het zo is, dan is het gewoon zo. Dat is niet een bediscussieerbaar feit.
Nee, dan gaan we daar niet meer over praten, dan gaan we iets doen.
Dit is een
hopelijk
feit, dan moet je daar dus iets mee gaan doen. Dan moet je niet zeggen, ja, en Jan Kuiper, maar ik heb gekeken vroeger toen je 12 was, had je ooit een frikandel. Nee. Dus hoe geloofwaardig ben je nou?
Gaan
dat is
misschien
toch gelul.
Is dat zo?
Ik weet niet of dat idee, maar dat
maar daar gaan we in ieder geval dan
dus
niet over hebben.
Dus ja, mensen, dit hele weekend mag je hier wel over na gaan denken.
Ja.
Hoe ga je dan, het beter doen? Hoe ga je helemaal realistisch? Eigenlijk, Vara van vroeger.
Eigenlijk wel. Nou, maar dat is ook mooi. Ja. Hey, en volgende week zijn we er even niet. Goede vrijdag. Want dan is Jezus overleden. Ja. Dan gaan we dan met z'n allen een paar dagen over nadenken. En dan komt hij na het weekend is hij weer uit de dood opgestaan. En dan hebben we gewoon weer een normale week, maar wel eerst nog een tweede paasdag. Nou, in ieder geval voldoende tijd om deze podcast nog eens een keertje helemaal af te luisteren.
En
daar ging dus naartoe, hè?
Heel goed, dan maak ik het er voor je af. Dat u kunt deze luisteren en dan volgende week, ik weet niet welke dag eigenlijk, houdt u de
ergens in de loop van de week
podcast-app in de gaten, komt er nog een aflevering online die wij eergisteren hebben opgenomen in Ten Post. Dat is een dorpje bijna, nou, heel vlakbij Groningen. Dat gebukt gaat onder aardbevingsschade. Daar moeten heel veel huizen worden versterkt, maar dat gaat helemaal niet goed. Wij hebben een aflevering gemaakt op locatie live met bewoners daar, met de Nationaal Coördinator Groningen, met
gedeputeerden,
over hoe zorgen we er nou voor dat die versterkingsoperatie en sneller gaat en veilig gaat. En dat je ook nog eens een mooie dorpen voor terugkrijgt. En ook dat was een goede en spannende aflevering.
En er zit een mooie belofte in. Ja. Dus luister het vooral. Ja. En,
dus dan we zijn er gewoon volop weer de komende 2 weken. En dan zijn wij er weer over 2 weken.
Precies. Dus houd moed, moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.